BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
En dan hoor je je cliënt praten en dan raak je toch ook wel weer overtuigd van, er gaat hier iets mis, eerlijk gezegd. Ik kan me toch niet voorstellen dat dit zo gegaan is. En zij zegt, ik heb dit niet zo verklaard zoals het hier staat. Oh. Ik ben de hele dag verhoord. Dit is nog geen fractie van wat ik heb verklaard.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
En eerst, als gebruikelijk, even de spelregels. In deze podcast praten we over definitieve zaken. En ja. De vaste luisteraars weten dat, maar wat zijn definitieve zaken?
Ja, of onherroepelijke zaken. Zaken die afgesloten zijn, waarin geen procedures meer lopen in principe. En waarin hopelijk wat vrijheid ontstaat om zonder procesbelangen over een zaak te spreken.
En vanwege de zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij als advocaat enigerlei betrokkenheid bij hebt.
Nee, en dat gaat tot nu toe eigenlijk best wel goed, denk ik. Ja. Want er zijn heel veel advocaten met heel veel strafzaken waar ik geen enkele betrokkenheid bij heb of mijn kantoor.
Eigenlijk het gros.
Daarom, merendeel. En dat is voor iedereen het beste.
Even voor de zaak van vandaag heb ik wel een vraag. Heb jij wel eens te maken gehad met een valse bekentenis?
Ja, zeker. Maar kijk, je moet dat ook onderscheiden. Je hebt eigenlijk meerdere typen valse bekentenissen, om het zo maar te zeggen. Je kunt wel eens in een strafzaak hebben dat iemand iets op zich neemt, terwijl hij het niet gedaan heeft, ten behoeve van een ander. Dat heb ik wel eens meegemaakt. Dus iemand eigenlijk een bewuste valse bekentenis aflegt, met het doel ook om dat vals te doen. Maar ja, goed, je hebt natuurlijk ook de bekende zaken waarin mensen ernstige strafbare feiten bekennen die ze gewoon niet gepleegd hebben.
Nee, en dat kan resulteren in de gerechtelijke dwaling.
Ja, goed, de bekendste voorbeelden zijn natuurlijk de Puntse moordzaak.
Schiedammer Parkmoord,
Lucette B. Volgens mij heeft ook op een moment wel bekend. Later weer ontkend. Ja, dat zijn natuurlijk de bekende voorbeelden.
En dat is natuurlijk waar zo'n bekennende valse bekentenis uiteindelijk in zou kunnen uitmonden.
Ja, precies. In een veroordeling die niet terecht is. Een gerechtelijke dwaling, om het zo maar te zeggen. Alleen sindsdien zijn er natuurlijk wel ontwikkelingen geweest die ertoe hebben geleid dat het nu niet meer zo snel zal voorkomen, omdat die verhoormethodes anders zijn en omdat een advocaat vaak bij het verhoor zit. Waardoor voorkomen wordt dat bekentenissen vals worden afgelegd.
Voor de zaak van vandaag moeten we terug naar de vroege ochtend van vrijdag 30 augustus 2013. En die nacht is een 25-jarige vrouw op stap in een nachtkroeg. En daar brandt ze haar hand aan een sigaret. En als ze het wondje probeert te koelen door er een glas drank overheen te gooien, spat ze een andere vrouw nat. Die haalt uit met een glas en raakt het slachtoffer in haar gezicht. De vrouw is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Maar die nacht, dus nadat dat gebeurde, wordt niemand opgepakt. Een maand later laat de politie camerabeelden zien in een opsporingsprogramma. En daarin zeggen ze op zoek te zijn naar een blonde vrouw van tussen de 20 en de 30 jaar. En nadat de beelden getoond zijn, meldt die vrouw, of de vrouw die ze zoeken, die meldt zich bij de politie. En zij ontkent in eerste instantie ook maar iets met het gebeuren te maken te hebben gehad. Maar uiteindelijk legt ze toch een bekennende verklaring af. Case closed, zou je dus eigenlijk zeggen. Maar dat is niet wat er is gebeurd. Bij ons te gast vandaag is de Amsterdamse strafadvocaat Bart Zwier. Welkom.
Dank.
Ik zag in de voorbereiding van deze podcast in je bio dat je naast je werk als advocaat ook rechterplaatsvervanger bent. En wat houdt dat nou precies in? Vroeg ik me af.
Ja, dat ik zo één. Ik heb een maand, één keer in twee maanden, mag aanschuiven bij de MK in Alkmaar of Haarlem.
Ja, daar gaan we al. Ja.
Zin één. Ja. Dat is al heel snel.
Ja, de MK.
De MK, dat is jargon. Hè? Dat is de meervoudige kamer, de meervoudige strafkamer. Heel simpel gezegd. Hè, je kunt voor een politierechter komen. Dat is een enkelvoudige rechter, gewoon één rechter die oordeelt. Of je komt voor een rechtbank met drie rechters. En dat noemen we de meervoudige kamer. In het jargon ook wel MK genoemd.
En daar zit jij als rechter dan.
Zeker.
Dat lijkt me wel interessant. Dan zie je het gewoon weer van een hele andere kant.
Buitengewoon. Dit doet alweer een jaar of acht of zo. En Het is ontzettend leuk om eigenlijk een keer zelf ook te mogen beslissen. Je draagt als advocaat natuurlijk alleen maar argumenten aan waarvan je hoopt dat ze worden gevolgd. En die mag je er zelf een klap op geven. En het leuke is ook gewoon, je ziet al je confrères aan je voorbij komen.
Ja.
En dan denk je ook, meesten doen het ontzettend goed trouwens hoor.
Oh ja?
Ja, vind ik echt.
Maar heb je ook wel eens dat je denkt, wat sta jij nou aan te doen? Je hebt je niet helemaal goed voorbereid. Heb je dat ook wel eens?
Ja, maar dat zijn wel echte uitzonderingen moet ik zeggen hoor. Ik heb eigenlijk wel een hoge pit op van Noord-Hollandse advocaten.
Goed, ja. Maar we gaan het daar natuurlijk niet over hebben vandaag. We gaan het hebben over de strafzaak waar we het net over hadden. We vragen aan onze gasten altijd om een zaak te kiezen. Waarom heb jij juist deze zaak gekozen?
Ja, ik doe eigenlijk... mijn voorliefde gaat een beetje uit naar zedenzaken. Maar toch een beetje om dezelfde reden. Je hebt toch altijd advocaat willen worden. Omdat je onschuldige mensen uit de gevangenis wil houden. En dat zie ik bij, in ieder geval bij mijn zedenzaken wel veel. Maar dit is er een buitengewoon voorbeeld van. Hoe een jonge vrouw volledig buiten haar schuld en macht om wordt beschuldigd van een buitengewoon naar ernstig strafbaar feit. Echt een zware mishandeling. Het ging er echt om dat ze verdacht werd dat iemand een glas in haar oog zou hebben te hebben gestoken. Gewoon echt naar.
En de gevolgen waren ook heel naar.
Ja, nare littekens gewoon. Nee, van bij een andere. Prima.
Ja, ik begrijp wel dat het slachtoffer geluk heeft gehad dat ze boven de oog geraakt is en dat het oog dus niet verloren is
gegaan. Nee, uiteindelijk is dat goed gekomen. Maar dat zag er aanvankelijk echt slecht uit. En dat bleek ook uit haar aangifte.
Misschien wel een goed ding om te melden, want ik heb best wel veel van dit soort zaken gehad eigenlijk.
Uitgaansgeweld.
Ja, maar uitgaansgeweld specifiek zeg maar in een kroeg of in een club waarbij wordt geslagen met een glas.
Ja.
Mijn ouders zeggen tegen hun kinderen, mensen die zelf naar een club gaan, doe dat niet. Weet je, de reflex is soms begrijpelijk dat mensen dat doen. Maar het levert vaak zulke nare verwondingen op, zwaar lichamelijk letsel, littekens en wat al niet meer zijn.
Er was dus iemand gestoken met een glas en dat was vermoedelijk gebeurd door een ander meisje. De politie heeft die nacht niemand aangehouden. En jij raakte eigenlijk pas betrekkelijk laat bij die zaak betrokken dan, toch? Hoe ging dat? Kun je dat terughalen?
Ja, in ieder geval na de aanhouding van mijn cliënten. Toen wel redelijk snel daarna.
Want wanneer
is jouw tijdslijn? Augustus speelde het incident zich af. En uiteindelijk wat later in november worden de beelden getoond bij AT5.
En de lokale Amsterdamse tv-zender.
Ja, exact. En daar gaat al vanaf het begin gaat het daar ernstig fout. Dat is een uitzending van AT5, een soort opsporing verzochtachtig stuk. En daar wordt eigenlijk al direct gezegd, het is van een zotte dat zo'n kleine aanleiding, het morsen van bier, leidt tot zo'n grove mishandeling. Maar, zegt die presentatrice al direct, de vrouw die dit heeft gedaan staat buiten het café op beeld. En die willen we hebben. Nou, dat is hartstikke mooi, zegt die agent.
Ja, dus ze presenteerden eigenlijk de verdachte die ze op beeld dachten te hebben, die presenteerden ze eigenlijk al als dader.
Zeker. En die beelden werden ook direct overgenomen door alle media, met name de website van de Telegraaf, waar heel expliciet ook vermeld stond. De dader staat hier buiten het café nog een beetje na te lachen van wat er is gebeurd. En die beelden, dus ook wat er op alle websites stond, die waren zo duidelijk dat binnen mum van tijd werd mijn cliënten gebeld door een aantal vriendinnen van je moet even kijken, want je staat op beeld en je wordt daar neergezet als een dader van een hele nare mishandeling. Ja, dus wat doe je dan als jonge studenten? Dan bel je je moeder. En die kwam met gezwinde spoed naar Amsterdam. En ja, wat doe je dan als ouder? In ieder geval, wat deed zij? Hop, met je kind naar het politiebureau. En je kind er afleveren vanuit de overtuiging. Dit moet een misverstand zijn.
Dat meisje blijft
gezegd van, ik weet echt helemaal van niks. Dit is echt totale onzin. Ik ga dit even binnen een kwartiertje recht zetten. Ik geloof in onze rechtsstaat. Ik geloof in de politie. Dit komt goed.
Maar even voor de duidelijkheid dus. Want ze hebben zich niet eerst bij jou gemeld. Nee. Ze is gewoon zelfstandig in haar eentje. Ofthans met haar moeder naar het politiebureau gegaan. Ik sta op die beelden en dit klopt niet.
Ja. Maar dat is in deze tijd anders. Hè? Want als je nu naar. Dan moet je toch altijd. Als je wordt verhoord door de politie, moet er toch altijd een advocaat aan.
Nou ja, kijk, het hangt er een beetje vanaf. Maar in principe is het zo: als je aangehouden wordt, dan heb je recht op consultatiebijstand.
Ja, ja.
Dus dan mag je eerst overleg hebben met een advocaat voordat je verhoord bent. Daar kun je afstand van doen. Als verdachte. Het gebeurt ook geregeld wel, hoor. En als je dan langer wordt vastgehouden, dan krijg je een eigenlijk automatisch een advocaat toegewezen. Ja. Maar ik weet eigenlijk niet wat zij meldde zich bij het politiebureau. En werd zij dan meteen aangehouden of hoe ging dat?
Ja, nog even een toevoeging, Chris. Want dit is de mooie actualiteit dat vanaf januari ook bij de zogenaamde nee-zeggers, hè, die zeggen, nou, weet je, ik kan het zonder advocaat. En dat had misschien bij dit meisje ook prima zo gekund. Die krijgen toch een advocaat toegewezen vanaf januari. Ja. Om deze fout te voorkomen. Want het is goed dat je zegt, Wouter. Ik mag hopen dat dit incident, zoals we het erover hebben, nooit meer zal kunnen plaatsvinden. Omdat er gewoon altijd een advocaat bij hem voor zit.
Ja. Want die moeder is ook niet meegegaan in de voorkamer. Dat meisje alleen de voorkamer.
Kijk, het was, hè, wat je dan ook nooit moet doen als ouder. Als je je kind al aflevert en niet eerst via een advocaat gaat. Doe dat dan niet aan het einde van de middag. Want ze werd daar ter plekke aangehouden. Maar een verdachte kan dan niet gelijk verhoord worden. Er moet een voorplan zijn, et cetera, et cetera.
Dus moet je overnachten.
Dus die werd in de cel gezet.
Die zat in Zuidoost in een cel en heeft daar de hele nacht niet geslapen. Nog nooit ook maar in de buurt geweest van een politiebureau. Mm-hmm. En ja, die heeft daar geen nacht geslapen. De hele nacht niet geslapen.
Maar mag ik even vragen, want zij werd dus wel meteen aangehouden.
Ja.
2013 speelde dat toen al? Ja. Maar toen heeft ze afstand gedaan van een advocaat in eerste instantie.
Nee, maar toen bestond het recht nog niet op een advocaat.
Nee, precies. Het bestond nog niet. Nee, ik zat even te denken of toen al Saldo schold en zo. Maar ik heb dat niet helemaal
Saldo's, jongens.
We hebben het er eerder over gehad.
Gaan we niet
We hebben het eerder over gehad. Maar Saldo's arrest van het Europees Hof. Ja. Dat erkent eigenlijk het recht. Hè, om als je aangehouden wordt direct een advocaat te kunnen
krijgen. Vaste luisteraars herkennen.
Nee, precies.
Hoe heet het? Goed, dus zij zit daar op bureau Vlierbosdreef. En de volgende ochtend wordt zij verhoord. Of de volgende dag, ergens in de loop van de volgende dag.
Ja, tegen een uur of 11 ochtends wordt ze uit haar cel gehaald. Naar een voorkamer meegenomen. En daar zitten twee rechercheurs. En ik noem één naam, want het is onlosmakelijk met deze zaak verbonden. En het gaat mij helemaal niet om de toen nog werkzame agent Hero Brinkman, maar hij was een van de twee rechercheurs en dat is later in het nieuws gekomen. Vandaar ik die naam even één keer noem, maar het gaat niet om hem.
Nee.
Het gaat om de twee rechercheurs die toen een verhoor hebben afgenomen waar de honden eigenlijk geen brood van lusten. Zo heftig is dat eraan toegegaan, wat uiteindelijk heeft geleid tot een valse bekentenis van mijn cliënten.
Ja, want dat verhoor, dat is later ook in de media geweest. En zij zegt in dat verhoor aanvankelijk van, joh, ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen dat ik dat gedaan heb. Dan wordt er tegen haar gezegd, joh, er zijn haarscherpe camerabeelden, of er zijn camerabeelden van, we hebben jouw beeld. En dan vraagt zij, heb ik dat dan echt gedaan? En dan, als u iets in de geest van, als u dat zegt, dan zal ik dat wel gedaan hebben. Toch zo komt die bekentenis min of meer tot stand. Of vat ik het nu iets te kort door de bocht samen?
Ja, het gaat wel subtieler. In die zin hè, dat ze eerst een free call hebben. Hè. Ze laat haar eerst vertellen. Maar ze zijn wel duidelijk in, hè, als het gaat met name om drankgebruik. Hè, dat ze direct aangeven, we kunnen ons allemaal voorstellen. Ze had stevig wat gedronken. We kunnen ons allebei voorstellen. De ene rechercheur in het bijzonder. Dat je wat te diep in het glaasje kijkt.
Want even voor de duidelijkheid. Zij was wel in het café geweest.
Zeker,
waar is dit plaatsgevonden?
Ja, dat vond uiteindelijk om 3 uur 's nachts plaats.
Precies.
En er was die hele nacht wel sprake van.
En er waren beelden van haar van buiten het café.
Ja.
En werd duidelijk voor haar ook. Werd haar duidelijk gemaakt waarom ze nou dachten dat zij degene was die het gedaan had?
Nou, aanvankelijk niet. Dat is wat ook een goed rechercheur doet. Je laat eerst een verdachte praten. Hè. Wat weet je nog van een bepaalde gebeurtenis?
Zij zegt, ik weet die niet zo af.
Langzamerhand word je in een soort van fuik gedreven eigenlijk. Hè. Dan word je langzamerhand geconfronteerd met belastende verklaring. Maar het was heel erg duidelijk. Ik heb hier niets mee te maken. Ik heb geen ruzie gehad. Ik heb boven niemand bier gemorst. Maar ja, ik had wel wat op. En dan begint het. Hè, het stubulier van als je veel hebt gedronken, dan vergeet je ook dingen. Hè? Dus weten we allemaal. Mm-hmm. En er is wel iets heel ergs gebeurd. En je moet wel weten, hè, er zijn camerabeelden van in het café. Dus besef wel wat je doet. Dus je kunt wel blijven ontkennen, maar ga maar eens even goed nadenken eigenlijk. En langzaam maar zeker zie je aanvankelijk, hè, dat komen we misschien nog op, hè, uit het procesverbaal, blijkt eigenlijk een puntgave bekentenis.
Ja.
Maar uit de opname van het verhoor blijkt een heel ander verhaal. Het is een heel erg lang verhoor. Het procesverbaal is 4 pagina's, wat redelijk snel leidt tot een soort van bekentenis. als je het hele verbatim uitgelegde verhoor leest, dan denk je, wow.
Ja, gaan we ja, verbatim.
Ik hoorde Bart zeggen, nou, dat wordt een dingetje.
Dat ja. wordt een verbatim. Ja.
Nee, verbatim is in die zin heel simpel. Dan wordt het letterlijk uitgewerkt.
Het dus gewoon wat er letterlijk, de letterlijk gesprek.
Vaak is een verhoor, ja. wordt neergelegd in een proces verbouwen. Dat is ja. een samenvattende vorm. Vraag-antwoord. Ja. En als het verbatim wordt uitgewerkt, of als het verbatim is, ja, dan hoor je gewoon alle u's, a's, wordt het letterlijk ja. uitgewerkt. En vaak is dat heel interessant, omdat in die verbatim uitwerkingen blijkt dat zo'n verhoor heel anders is gegaan, of dat ja. er dingen zijn gezegd die heel relevant zijn, die niet in het proces verbaal staan.
Je hoort het ook heel vaak voorbij komen als verzoek in rechtszaak van, joh, ik wil ervoor, ik wil precies kunnen weten wat er gezegd. Maar op dat moment dat zij die verklaring dus aflegde, dus dat zij, hoort het en stoot tot die bekentenis komt, was jij daar nog helemaal niet bij betrokken?
Nee.
Nee.
En wanneer kwam jij dan?
Mag ik even voorvraag stellen, excuus, want ik vroeg me nog even af, was dit allemaal in één verhoor?
Ja.
Oké.
Okay. Ja. Een verhoor dat de hele dag heeft geduurd.
Ja.
En waar zij ook wel, ja, toch wel redelijk vermoeid aan begonnen. Dat zie je toch wel vaak, hè? Nou ja, slaapdeprivatie, hè? Onthouding van slaap.
Ja, ik denk niet dat je als in een arrestantenverblijf lekker slaapt. Dat zou de laatste zijn die dat zal beweren.
En heel snel ook haar. Ja, we komen nog later spreken over die verklaring. Of ja. niet, Wouter? Oké, sorry. Dan laat ik ja. eerst zo'n excuus. Ja.
Toen.
En daar zie je het beeld kantelen. Of je ziet haar met name kantelen. In die zin, hè, aanvankelijk stevig ontkennend. Naar langzamerhand, hè, terwijl de druk wordt opgevoerd. Hè, het begint met, hè, er zijn camerabeelden. En dan begint ze wat emotioneler te worden. Dan zegt ze, ik ben echt heel eerlijk. Ik weet het gewoon echt niet. Hè? Als u zegt dat ik het dan wel gedaan moet hebben. Maar ik denk niet dat ik het gedaan heb. En dan komt, hop, regisseur, dan zijn ze het eigenlijk beu. En die zegt, ja, maar we hebben natuurlijk wel de camerabeelden. En daar spreken de beelden voor zich. Die zijn helder en duidelijk. Ja. En denk ik dat het heel moeilijk is om te verdedigen. Als je ziet het incident dat op de camerabeelden staat, waar het bloed op de grond te zien is. Beelden waarbij je maag omdraait, dat iemand zich naar je toe loopt, dat je nog een praatje maakt, dat je vervolgens weggaat, terwijl je weet wat je gedaan hebt, het bloed is op de grond gezien. En dan breekt ze.
En bekent ze.
Dan gaat ze langzaam bekennen, want ze weet natuurlijk niet wat er is gebeurd. En dan wordt ze langzaam gevoed met informatie.
Een bekennende verklaring, Chris. Hoe belastend is dat als je zegt, joh, ik heb dat gedaan. Ik was dat inderdaad toch wel. Hoe belastend is zoiets?
Nou ja, kijk, dan heb je het over de bewijswaarde van bewijsmiddelen. Ja. En een bekennende verklaring van een verdachte.
Dat is toch kat in het bakkie?
Heeft in het algemeen een hele hoge bewijswaarde. Zeker als die bekennende verklaring steun vindt in ondersteunende bewijsmiddelen. En ja, deze rechercheurs die waren ervan overtuigd, of in ieder geval die presenteerden het alsof zij allemaal ondersteunende bewijsmiddelen had. Ja, dan is zo'n bekende verklaring is in die zin klaar. Maar goed, wat je hier ziet, hè, zoals Bart het tot nu toe omschrijft, is gewoon de klassieke manier waar bijvoorbeeld ook in de Puntse moordzaak hoe mensen uiteindelijk tot een
tunnelen
bekentenis worden geleid.
En Wouter, dan zie je dus, hè, die rechercheur bladerend, hè, door een ordner, door een dossier.
Maar dat is allemaal later gebeurd.
Nee, nee. Hè? De camerabeelden bekijken zoals ze dan zijn geprint, althans, hè, zo wordt het.
Want jij hebt later videobeelden van dat voor bekeken.
Ja.
Maar dat we dus die cliënt van jou, die loopt vervolgens na dat verhoor dat bureau uit. Of die mag naar huis, denk ik, of zoiets. En die heeft toen jou gebeld. Of hoe is dat toen gegaan? Want jij had elke advocaat die zou hebben gezegd, ho, wacht eens heel even. Laten we eerst eens even kijken wat er hier nou precies aan de hand is.
Je zou direct zeggen, laat die beelden maar zien. Ja. Mijn cliënt gaat helemaal niets verklaren voordat u die beelden hier laat zien.
Goed. En wanneer kwam jij dan bij deze zaak?
Nou, dit was november, half november. Ik denk een week daarna. Ik werd gebeld door een confrère uit Den Haag. Die zegt van, via komt deze zaak tot mij. En jij bent een strafrechtadvocaat. Wil je die jonge vrouw helpen?
Ja. Mm-hmm. En dat meisje was toen wel vrij. Die was wel vrijgelaten.
Die is die dag vrijgelaten, ja. Inderdaad. Aan het einde van het verhoor.
Ja. Ja. Dus dan heb je haar op kantoor uitgenodigd, neem ik aan.
Ja, en ja, weet je, dat weet jij ook wel. Meestal krijg je toch wel een indruk van een cliënt als je die eventjes een tijdje spreekt. En ik moet zeggen dat ik zelden zo al direct dacht van, nou, ik vind het heel moeilijk om voor te stellen dat jij zo'n dergelijke zware mishandeling zou hebben gepleegd. Ik bedoel, ja.
Wat zei ze tegen jou, voor zover je daar iets over kunt zeggen?
Nou ja, ze zei, ik ben daarover verhoord en ik denk dat ik daar een bekende verklaring heb afgelegd, maar dat klopt echt helemaal niks van. Ik heb echt niks gedaan.
En wat dacht jij toen? Jij dacht, oh jee.
Ja, dan denk ik eerst zien en dan geloven in die zin. Ik wil een dossier. Dat is wat iedere advocaat zegt. Doe mij eerst even een dossier en dan gaan we verder praten.
En toen je het dossier zag en daar inderdaad een ondertekende verklaring, bekentenis in dat dossier zag, dacht je toen van...
Met, niet je hebt een probleem. Onbelangrijk, een verklaring van de getuige. Die, als je even niet goed leest, eigenlijk zegt dat ze mijn cliënten herkenden als zijnde de dader. Dan hebben we een herkenning van een getuige en een bekennende verklaring.
Dan heb je een probleem.
En twee verbalisanten die zeggen dat ze er ook camerabeelden van hebben. Ja.
Ja.
Ja, dan moet je wel heel optimistisch zijn.
Heb je toen ook een gesprek gevoerd met je cliënt van, luister, dit is wat er in het dossier staat. Klopt het verhaal wat je aan mij vertelt wel echt?
Nou, ik heb redelijk snel het dossier gekregen via de officier justitie. En toen redelijk snel ook mijn cliënten daarover uitgenodigd. Ja. En dan hoor je je cliënten praten en dan raak je toch ook wel weer overtuigd van, er gaat hier iets mis, eerlijk gezegd. Ik kan me toch niet voorstellen dat dit zo gegaan is. En zij zegt, ik heb dit niet zo verklaard zoals het hier staat.
Oh.
Ik ben de hele dag verhoord. Dit is nog geen fractie van wat ik heb verklaard.
Maar ik kan me voorstellen dat je dat wel eens vaker hoort, Chris.
Nee, zeker. Kijk, maar dat was ook even mijn vraag aan Bart. Hè? Want kijk, ik krijg wel vaker cliënten of toekomstige cliënten op kantoor die een bepaald verhaal vertellen. Hè? Van hoe er is een probleem, maar dit is er eigenlijk aan de hand. En dan probeer je natuurlijk ook al zelf als advocaat wel een beetje in te schatten. Klopt dit verhaal, ja of nee?
Ja.
En ik ben ook wel iemand die dan echt wel kritische vragen stelt. Dat zeg ik ook. Dat ik eventjes de rechercheur uithang. En dan heb je al een bepaalde indruk van, hey, wat kan dit verhaal kloppen wat hier gebeurt? En mijn vraag was eigenlijk aan Bart, dit meisje komt bij jou, of deze vrouw, jonge vrouw, komt bij jou. Die vertelt, ik heb een bekennis afgelegd, maar het klopt niet. Had jij nou in het begin iets van, dit zeg je wel, maar weet je, dit wordt wel vaker tegen mij gezegd. Of dacht je, nou, dit kan wel. Ik geloof haar eigenlijk wel, als ik het zo hoor.
Ik was redelijk snel, zeker na dat tweede bezoek, waarin ze zei van, ja, wat hier staat op papier staat, klopt echt niet. Dit heb ik niet zo verklaard. Nee. En dat heb ik heel anders verklaard. Met haar stellige overtuiging en de indruk die op zij maakte, denk ik van ja, dit is wel even het onderzoeken waard. Want jouw verklaring, wat jij mij verklaart, geeft wel heel veel munitie om te zien wat er nou echt is gebeurd. Dus ik zeg, joh, ik wil die camerabeelden hebben.
Die waren er gelukkig.
En dan gaan we daar eens eventjes naar kijken.
Nou, dan gaat je professionele hartje gaat wel iets sterker kloppen, toch?
Nou ja, maar toch, Chris, serieus. Als je zo'n procesverbaal leest, wat ik je net even heb voorgehouden over het, nou ja, dat die agenten zo duidelijk zijn, hè, dat het allemaal zo duidelijk te zien is, het bloed op de grond weer, hè, dat er consternatie is en alles. Ja, dan is het toch moeilijk om je voor te stellen dat dat allemaal niet waar is.
Nee, ja, maar goed, tegelijkertijd, je hebt toch dat dossier gekregen, je ziet die verklaring, maar je ziet niet die camerabeelden, want die zijn er helemaal niet.
Dus camerabeelden opgevraagd, ook redelijk snel verkregen via de officier justitie. En ik ga ze bekijken. En daar is niets op te zien.
Van het incident binnen?
Niks. Helemaal niks. Ja, nou, dat geloof je ogen niet. Dan denk je aanvankelijk, ik heb niet de goede beelden gekregen.
Nee. En dan stuur je nog een mailtje van, hey, heb ik alle beelden?
Ja, serieus. Ja. En meneer, u hebt echt alles. Er is echt niet meer dan dat. En dan, op dat moment kantelt het hele beeld.
Ja.
Ja. Dan denk je, ja, ze zitten hier de boel te belazeren.
En dat werd nog maar weer eens versterkt, want ik geloof een maand nadat jouw cliënt werd aangehouden, meldt de werkelijke dader zich bij de politie.
Ja.
Hoe ging dat dan?
Nou, mijn cliënte was op een gala met een
partner. Dit speelt zich allemaal een beetje af in het studentenmilieu. Ja.
Ja, en zij hoort, zij vertelt dit verhele verhaal aan de gala partner en die zegt, nou, krijg nou wat. Ik ken dit verhaal. Ik heb dit gehoord via.
Oh jee.
En hij zegt van, ik heb gehoord dat een meisje dit heeft gedaan inderdaad. Ja, maar dat was niet jij. En
hij wist ook dat meisje het wel was.
Nou, hij had het van twee hockeyvrienden gehoord.
Ja.
Dus,
en toen
dus
ging het licht aan.
Van, joh, kun je dat onderzoeken? Nou, dus hij naar die hockeyvrienden toe. En die zei gewoon, ja, we hebben die beelden ook gezien. En we zijn ook al naar het andere meisje toe gegaan. Hij zei van, ja, je moet je melden, want daar zit een onschuldig iemand voor vast. Of die wordt daarvan beschuldigd. En dat meisje zelf, ja, die twijfelde daar al een beetje over. Maar ja, die voelde zich daar niet zo gemakkelijk onder. Maar ja, toen had ze iets, ja, ik kan het gewoon niet laten gebeuren dat een onschuldig iemand hier nou voor op moet draaien.
Er werd gewoon druk uitgeoefend vanuit vrienden en omgeving van, joh, dit kan je niet maken.
Ja, precies. Maar het waren ook de twee jongens, die waren er ook echt bij geweest. Hè. Die hadden het hele incident ook gezien. Die hebben gezegd van, ja, of jij gaat naar de politie of wij gaan naar de politie.
Ja, precies. Het komt toch wel uit. Ik bedoel, ja, als dus, mensen weten dat het zo okay. is. Ja.
Dus een maand later meldt dat meisje zich bij de politie. En zij wordt verhoord door de tweezelfde rechercheurs.
Oh, dezelfde ook van die jouw cliënt ook hadden gehoord. Ja.
En toen?
En die horen haar verhaal aan. En
zij bekent daar dat feit.
Zij honderd uit. Ze zegt precies hoe het gegaan is en hoe het ook gebeurd is. Ja. En dat komt ook overeen met het verhaal van andere getuigen. Dat ze echt boven Hans met een glas gooit. En dat schiet uit haar hand. En dat komt in het gezicht van een meisje terecht.
Ja.
En dat klopt er dus ook. Hè, dat boven Hans, en dat speelt een belangrijke rol. Dat mijn cliënt had speculerenderwijs heeft gezegd. Nou, misschien dat ik dan onder Hans of zo dat glas over iemand heb uitgegooid.
De verwondingen wijzen daar niet op.
Nee, maar het getuige niet met de verklaring van die getuigen, want het was duidelijk bovenhand.
Ja. Dus ze wisten dus ook helemaal niet hoe het feit was begaan. Weet je, dat is natuurlijk al vrij opmerkelijk voor iemand die het feit heeft begaan.
Zeker, helemaal als je zegt dat je het gezien hebt.
Ja. Maar goed, aanvankelijk hebben ze, en dat het is bizar, hebben ze die verklaring gewoon aangehoord, genoteerd en haar weer naar huis gestuurd.
En die verklaring kreeg jij wel toegezonden ook, of niet?
En toen? Schreef ik de officier van justitie. Nou, volgens mij wordt het tijd om die zaak te seponeren. Want de camerabeelden, daar blijkt niet uit wat de agenten zeggen. En we hebben nu de dader die bekend. Dus ja, ik denk ja, jeetje, saai.
En had je toen ook al de opnames van het verhoor gekregen?
Ik weet niet meer wanneer ik die precies
die
heb.
Later
weet ik, kan ik me niet meer herinneren in de tijd. Nee. Maar ik denk hier is mee klaar.
Ja.
En
we hebben de dader, jongens.
Ja.
Deze omissie. Dit foutje, kan nu worden rechtgezet.
Ja, einde zaak. Nee, nou ja, oké.
Ja. Jouw zaak weg.
Ja, die kun je ook van balen.
Ja.
Tot ergens eind januari mijn cliënt weer naar me toe komt. Die zegt, ja, er gebeuren nu wel hele rare dingen. Want ik hoor van die, via mijn partner weer, een vriendje, dat die twee hockeyjongens, die zijn van hun bed gelicht door de politie.
Huh?
S'nachts. En urenlang verhoord omdat ze een valse verklaring zouden hebben afgelegd. Een valse verklaring. Hè, ze hebben verklaard dat andere meisje dat ze gezien hebben, dat dat andere meisje dat gedaan heeft. En de politie geloofde niet.
Oh, de jongens die hadden ook een verklaring afgelegd inmiddels bij de politie. En ze werden, jeetje, mina.
Ja. Ja. Dat kwam er nog eens bij eind december.
Midden in de nacht.
Dus we hadden een bekende verklaring en de twee verklaringen van de getuigen. We hebben dat meisje het zien doen. Ja. En een maand later bleek dat deze drie rechercheurs uiteindelijk inderdaad die jongens van hun bed hebben gelicht. En ook gewoon een verhoor hebben afgenomen waar, nou, ook stevig was. Hè. Ja.
Omdat ze een valse verklaring afgelegd zouden hebben.
Ja.
Okay.
En toen kwam uiteindelijk een soort van de aap uit de mouw. Deze rechercheurs gingen ervan uit dat de zogenaamde hockeyouders van mijn cliënt het hadden geregeld met de hockeyouders van die andere twee jongens. Zo van we hebben een onschuldige dochter en dat andere kind dat zich heeft gemeld, ja, die heeft een strafblad, had weer een mishandeling gepleegd. Ja, die heeft eigenlijk niks meer te verliezen. Dus de hockeyouders, want dat doen hockeyouders, dat weet iedereen.
Ja,
die gaan op zoek naar het meisje dat zich wel wil
melden. Volgens mij zit ik hier met de hockeyers aan tafel, toch?
Zeker niet, wij voetballen.
Oh, nee. Maar, ja, ik ben wel een hockeyer.
Wij weten allemaal hoe hockeyouders zijn.
Ja. Tuig.
Dus,
Palermo aan het hockeyveld.
Maar moet je bedenken, Wout, het was te krankzinnig voor woorden. Hè? Dus deze drie rechercheurs die gingen uit van het scenario dat halverwege november een paar ouders bij elkaar gaan zitten en die denken, we gaan op zoek naar een meisje dat 4 maanden daarvoor echt in het cooldown café is geweest. Daar ook een minuut na dat slachtoffer dat glas in haar gezicht heeft gekregen, het cooldown café heeft verlaten.
Mm-hmm.
Die wil wel eventjes de schuld op zich nemen voor een zware mishandeling. En we zoeken er ook nog even 2 getuigen bij die daarbij waren en die dat ook hebben gezien en dat ook wel willen verklaren.
Ja.
Terwijl ze daar 0 aanwijzingen voor hadden, alleen hun eigen onderbuik.
Nou ja.
Of zelfs dat niet.
Was er, ja, dat vroeg ik me af. Was er iets in het dossier terug te vinden waarvan je kan zeggen, joh, dat idee was zo gek nog niet van die rechercheurs?
Er was niets, maar dan echt helemaal niks. Ja, in die zin, in het begin, hè, geloof ik nog wel in de laten we zeggen, oprechte tunnelvisie van de rechercheurs, dat ze dachten de dader te pakken te hebben. Hè, dit probleem, hè, daarom maakt het die zaak ook zo interessant, komt ook voort uit een onjuiste getuigenverklaring door een onjuiste opsporingsmethode. Hè, de herkenning, ja, de wijze van herkenning. Ik kom er graag zo nog op terug. Hè. Maar door die 100%, zogenaamde 100% herkenning van die getuigen, dachten ze echt dat mijn cliënt de dader was.
Ja.
En vanuit die visie zijn ze gaan redeneren. Hop, bekentenis.
Dat is maar misschien is het wel even goed, want die herkenning van die getuigen, want er was dus één getuige geweest die had het incident zien gebeuren. En die had jouw cliënt herkend. Of wat was daar dan mee?
Het alles, godsgeld in de details. Die zin ging ook alles gelijk mis. Die getuige werd een dag na het incident gehoord. Maar de desbetreffende rechercheur was niet zo intelligent om ook naar een CLMN te vragen. Na een week dacht hij, oh ja, dat is waar, ik ben nog wat vergeten. Dus die belt met die getuige. Nou, was het signalement eigenlijk? En dan komt er eigenlijk een heel vaag signalement. Jonge vrouw, begin 20, blond haar.
Maar we hebben het namelijk om 3:15 in een dampende kroeg bij het Leidseplein. Ja. Waar iedereen behoorlijk in de olie zat.
Zeker weten. Donker. Ja. Dus eigenlijk een heel vaag signalement. 3 weken daarna wordt diezelfde getuige opgeroepen om weer te verschijnen bij het politiebureau. Om naar de camerabeelden te bekijken. En daar gaat het dan serieus mis. Ja. Want ze proberen dan te reconstrueren hoe laat het incident heeft plaatsgevonden. Ja. Dat weten ze niet precies. En wat denken ze? Vlak daarna moeten we 10 minuten de beelden laten zien. En dan zie je dus mijn cliënten naar buiten gaan. Die zie je daar buiten staan. En je ziet meer mensen naar buiten komen. Maar er is 1 blond meisje wat naar buiten komt. En dat is mijn cliënt.
Ze past in het vaagsignalement.
Degene die bekend had, was ook blond?
Ja.
Dat was dan ongeveer het enige wat...
De verwarring was helemaal niet zo onbegrijpelijk eigenlijk. En vervolgens zegt die getuige, dit meisje is gelijkend op de dader.
Wat dus ook klopt.
En vervolgens stoppen ze die beelden ook, gaan ze niet door. Laten ze die beelden nog een keertje zien.
Ja.
En dan zegt dat meisje, ja, ik denk eigenlijk wel dat dit haar is.
Ja.
Maar...
Maar het was er natuurlijk ook. Jij zegt net van, kijk, het punt is waarschijnlijk, denk ik, sorry Bart als ik het onjuist heb, dat ze dus, zij kiezen bepaalde beelden van hier moet de dader opstaan. Dan komt er een blond meisje, zijn cliënten, komt naar buiten en die past in het vage signalement van die getuigen. En op dat moment is zij de verdachte / dader in de ogen van de politie. En daarom, kijk, die beelden die van haar uitgezonden zijn op AT5, dat waren ook waarschijnlijk die beelden.
Exact. Maar dus in die zin zeg jij eigenlijk, Chris, is de gedachtegang van de politie nog ergens wel te begrijpen?
Nou ja, nee, ja, niet. Kijk, ik vind het niet te begrijpen, omdat je, kijk, als je een vaag element hebt en je weet niet wanneer het incident zich precies heeft afgespeeld en je gaat dan op basis van beelden 1 iemand eruit pikken die vervolgens in dat element past. En die meldt zich heel netjes terecht. En die ontkent.
Ja.
En uiteindelijk ga je er onder. Ja, het is een beetje, als je even op een rijtje zet, mensen, kinderen. Hey, dan ga je dus op basis van onjuiste informatie. Want je gaat haar voorhouden dat je camerabeelden hebt waar het blijkt dat zij gestoken heeft. Ga je dus een bekentenis eruit trekken. Nou, dat is al een ongelooflijk schande tot en met. Dat is één, hè?
Ja.
En dan een maand later komt er een ander meisje. Die zegt, nee, maar ik heb het gedaan. Die past waarschijnlijk ook in het signalement, vage signalement van die getuigen. Niet in die camerabeelden. Nee, maar die camerabeelden hebben zij geselecteerd. Hè? Nee, in het vage signalement van die getuigen. En dan ga je een complot van hockeyouders bedenken. Nou, sorry hoor, maar dan moet je gewoon regelrecht deurtje uitlopen.
Daar komen we nog op.
Want dat is niet in de functie van...
Nee, wat is raak natuurlijk. Kijk, Chris,
Wouter, wat
Chris,
even van Chris belang is. Hè? Dit gebeurt vaak, hè. Een eenzijdige confrontatie. Tussen een getuige en een mogelijke betrokkenen. En die eenzijdige confrontatie versus de Oslo, confrontatie.
Ja. Daar gaan we. Ja. Je doet het zelf.
Ja. Het is goed om even te kijken. Je kunt, als ook van belang, kijk, je kunt eigenlijk twee herkenningen hebben. Je hebt de opsporingsherkenning. Dus stel je voor, jij hebt een strafbaar feit gezien. Ze moeten snel weten wie dat is. Ze laten jouw foto zien. Je zegt, die moet je hebben. Dan gaan ze erachteraan. Maar die hebben eigenlijk geen bewijswaarde. Dat is puur voor de opsporing. Als jij een herkenning wil die bewijswaarde hebt, ja, dan moet je gewoon 8 mensen op een rij zetten, of hoeveel het er ook weer zijn. Hè, die ook sterk gelijk zijn.
Wat je wel eens in films ziet.
Precies. Ja. En dan, als dan de getuige er eentje kiest, dan is de bewijswaarde, het is ook niet altijd 100%, maar dan is de bewijswaarde een stuk hoger. Maar enkel op basis van jouw sentiment 1 foto laten zien en zeggen, is dit hem? Of is dit haar?
Dat mag niet.
Nou, dat mag wel, maar dat kan geen bewijswaarde
hebben. Maar dit werkt heel uitdrukkelijk de suggestie dat je ook de dader laat zien.
Ja, ik snap het. En dit raakt natuurlijk allemaal eigenlijk de kern van het strafproces, namelijk de waarheidsvinding. Wat is daar gebeurd? Dat is eigenlijk wat natuurlijk de politie.
Nog even in het bredere perspectief, waar je wil niet weten hoe vaak het gebeurt. Hè? Er zijn heel veel agenten die staan ongeveer op, of die beginnen hun werk met het bekijken van, laat ik zeggen, intranetbeelden. Heel vaak worden beelden van camera's, beveiligingscamera's worden op het internet. Ja. En dan de vraag aan collega's, wie herkent deze dachten? Nou ja, dan krijg je dus heel vaak herkenningen van agenten die zegt, ik herken hem. En uiteindelijk ga je die beelden uitkijken, dan zie je 10 pixels in totaal of zoiets. Ja. Onmogelijk. Hè, maar dit soort herkenningen, ik heb dit ook is wel aan dat, de orde van de dag.
Ik heb ook wel eens gehoord, aan de andere kant heb ik ook wel eens gehoord, hoor, dat er op internet beelden en dat een agent het iemand herkende en dat daarmee een zaak uiteindelijk rond is
gegaan. Nee, maar dat maakt niet uit. Ja, maar kijk, wat je moet doen, kijk, die herkenning van die agent, die is prima.
Ja.
In het kader van opsporing, bedoel, als hij iemand herkent, goed, weet je, dan kun je daar op die verdachte gerechercheren. Maar je moet die enkelvoudige herkenning die plaatsvindt, die moet je in het bewijs geen bewijswaarde geven. Want dat heeft hij niet. Alleen hij heeft opsporingswaarde in het opsporingsonderzoek. Dat is een ander verhaal.
Dat gaat hier mis.
Het hockeycomplot.
Hockeycomplot.
Ja, om het zo maar even te noemen. Dat resulteert er dus in dat jouw cliënten verdachte niet verdachte af is, maar gewoon verdacht blijft.
Ja, klopt. Ik kan me nog herinneren. Ik heb daar binnen 1 week 2 mails over geschreven aan de desbetreffende officier justitie. Je moet hier ingrijpen, want dit escaleert totaal uit de hand.
Ja. Het is precies, want wat vroeg kwam, hoe reageer je op? Want jij hebt natuurlijk wel een keer een brief of een mail gestuurd van, hey, wat hier gebeurt, dat is krankzinnig. Ga je eens even naar kijken.
Nou, bijna exact die bewoording inderdaad. Grijp in. Ja, dat is dat ik heb, je moet nu ingrijpen. Toen wist ik nog niet dat dezezelfde officier van justitie een tapmachtiging had aangevraagd bij de rechtercommissaris op basis van precies ditzelfde scenario.
Al het deze hockeycomplot scenario.
Ja, deze jongens en de laten we zeggen de echte dader, dat meisje, die zijn een week of 2 getapt.
En de rechtercommissaris heeft daar ook op basis van dat hockeycomplot scenario, heeft de rechtercommissaris daar ook machtiging voor afgegeven.
Exact, hè, wat veel weer.
Meine Güte.
De verdenking oplevert van de rechtercommissaris als stempelmachine, hè, zoals dat wel eens wordt.
Ja,
die keuren alles op. Inderdaad.
Ja, die vragen wij draaien.
Ja. En dit sloeg echt helemaal nergens op. We komen er nog op terug, hè, maar het is.
Maar in die getapte gesprekken, daar kan ik me voorstellen dat zijn allemaal opgewonden studenten die elkaar de godganse dag bellen. Dat zijn
grappig genoeg de vloer aanvegen met die rechercheurs in de tijd.
Oh, jezus.
Schil ze uit voor alles wat.
Maar bleek er ook uit die taps dat het verhaal gewoon klopte? Of althans in de zin dat het niet het complot klopte.
Er was geen enkele ondersteuning voor een complot. Maar het was feitelijk ook echt ondenkbaar, zo'n constructie gewoon.
Ja. En toen?
En toen?
Ja, en toen?
Toen heb ik een aantal getuigen gehoord bij de rechtercommissaris. Waaronder het meisje dat naast mijn dispuutsgenoten. Die heeft die hele avond eigenlijk naast mijn cliënten gestaan. Wat mijn cliënt ook al direct bij haar verhoor had gezegd. Hè. Naast mij, weet ik hoe ze heet, Iris. Ze is de hele avond bij geweest. Ga haar horen. Nou, zij is nog net niet erbij, maar die is nooit gehoord. En denk, nou laat ik het dan maar horen bij de rechtercommissaris. En die legt daar een puntgave verklaring op. Ja, het is ondenkbaar dat mijn vriendin daar dat gedaan heeft. Want ik stond ernaast, was erbij en het is niet gebeurd.
Het is op zich een vriendin. Ja, die kan in het hockeycomplot zitten natuurlijk.
Nee, nou intussen kwam was er ook die verbatimuitwerking inmiddels van het verhoor van mijn cliënten, waarin eigenlijk een heel ander verloop ging. Hè, dat ze veel, veronderstellenderwijs een bekennende verklaring had afgelegd. Van als jullie zeggen dat het allemaal beelden te zien is,
dan zou het wellicht zo
dan
kunnen
heb
zijn
ik het misschien wel gedaan. Versus
ik heb het gedaan. Ja, dat is wel een nuanceverschil.
Wat belangrijk was, is dat ik een rechtspsycholoog heb verzocht uit te zoeken eigenlijk. Wat nou de validiteit was van die zogenaamde bekennende verklaring.
Was iemand van de Universiteit van Maastricht, hè, begrepen.
Exact. En wat nou de waarde is van die herkenning van die getuigen. En die kwam uiteindelijk met een vernietigende rapportage dat er nul waarde kon worden gehecht aan de zogenaamde bekende verklaring van cliënten. Maar ook niet, en dat was eigenlijk misschien wel belangrijker, aan de herkenning door die getuigen.
Ja.
En was de officier toen overtuigd? Sorry.
En was zij daarmee verdachte af?
Ja, precies. Was de officier toen
overtuigd? Nou, uiteindelijk heeft het tot december, heeft het een jaar geduurd voordat de officier justitie echt wel uitgebreid gemotiveerd die zaak heeft geseponeerd.
Ja, maar dat is natuurlijk aan de andere kant, is dus dan, dat is fijn voor jouw cliënten natuurlijk, want die is van de haak, zoals dat dan heet. Maar als de zaak is geseponeerd, want degene die de bekennende verklaring heeft afgelegd, die is nooit vervolgd, toch?
Nee, die kon ook niet meer vervolgd worden. Ah. Dank aan de betrokken rechercheurs. Hè? Want dat meisje is uiteindelijk weer, wat is het? Februari, twee maanden daarna, hè, nadat ze aanvankelijk zichzelf had gemeld, is ze weer gehoord. En daar kwamen de rechercheurs met het goede nieuws dat zij, ondanks haar bekende verklaring, niet de dader kon zijn. Wij willen graag ons gelijk hebben, zeggen ze dan letterlijk, die rechercheurs. En meisje, je hebt ontzettend mazzel dat wij zo ontzettend goed onderzoek hebben gedaan, want wij zitten goed in deze materie en we zijn buitengewoon deskundig. Ja, en je hebt echt mazzel dat wij dit zo goed onderzocht hebben. En bovenal, hè, meisje, jij bent fotomodel. Nou, hè, over de dader wordt gezegd dat ze een lompe houding had. Ja, en jij bent een fotomodel en dan heb je geen lompe houding. Dus jij kunt niet de dader zijn geweest.
Maar wat had dat voor een invloed? Wat had dit gesprek dan voor een invloed op het feit dat je haar niet later alsnog kon vervolgen?
Er werd letterlijk gezegd: jij bent verdacht af, jij zult niet verder vervolgd worden.
Ja, dan mag je daar vertrouwen.
En dan is het einde zaak.
Oké, dat lijkt me toch best vervelend voor dat slachtoffer misschien wel. Dat je zegt van ja,
Is natuurlijk degene die uiteindelijk in de kou blijft staan.
Ja. Maar daarmee was de kous volgens mij nog niet af.
Nee, nog niet helemaal. Dat krijgt dan een buitengewoon merkwaardig staartje.
Oh nee, het was inderdaad geen merkwaardige zaak nog.
Nee, maar het was een heel merkwaardige zaak. Maar ja, ik heb dus.
Nee, het is een krankzinnige zaak, joh, als je dit hoort. Ik kan als ik hier een beetje over nadenk, en je merkt ook wel aan mij, dan kan ik intern zo woedend worden. Van waarheidsvindingen. Het is helemaal geen waarheidsvinding wat hier plaatsvindt. Dit is gewoon. Van een scenario uitgaan en dan vervolgens oogkleppen op en dat scenario maar beschermen.
Maar
goed, het merkwaardige staart.
Ja, kijk, het OM heeft volgens mij beoordeeld of die agenten, dat is naar de hand gebeurd, of die mogelijk strafbaar gehandeld hadden. Dat is niet gebeurd. Maar op 18 februari 2015 komt er dan een uitzending op televisie van het wetenschappelijk tv-programma De Kennis van Nu. En daarin zitten verhoorfragmenten die we zo net besproken hadden. Ik wilde ze eigenlijk ook laten horen, want die uitzending is natuurlijk gewoon terug te vinden online. Maar omdat het gaat over jouw cliënt, heb je gezegd, nou dat wil ik liever niet. Dus we laten ze hier niet in de uitzending horen. Maar ik dacht dus toen, oh kijk, die zwier die is naar de pers gestapt. Die heeft daar nog een punt willen maken.
Nou, daar had Zwier best wel zin in gehad hoor. Maar dat Zwier vond het een leuke zaak. Maar die cliënt had daar helemaal geen belang bij. Die wilde het helemaal niet.
Hmm.
En wat jij nou zegt, Wout. Het is werkelijk van een bizar toeval. Maar op de dag dat die uitzending was, had ik net een klacht ingediend bij de politie. Over het handelen van de desbetreffende drie rechercheurs.
Want dat zag ik inderdaad ook. En daarom werd ik eigenlijk alleen maar gesterkt in mijn idee.
Snap ik.
Kijk, dat is 1 en 1 is 2. Maar jij hebt dus die verhoorgesprekken niet aan dat tv-programma gegeven.
Nee, 100% niet. Ik ben ook helemaal, dat vond ik echt buitengewoon raar.
Want ik zag je niet in dat tv-programma.
Nee, daar zit onze confrère Job Knoessen, die heb ik hoog zitten op zich. Maar
ja,
ik vond het wel raar dat hij daar commentaar gaf op mijn zaak. En dat hele programma mij niet heeft gebeld, wetende dat ik, die hadden niet wachten kunnen komen dat ik de advocaat was.
Maar ik vind het niet zo spannend hoor. Kijk, los daarvan, kijk, als ik in zo'n zaak zou zitten als Bart, maar ja, dat ben ik. En mijn cliënten zou daar toestemming voor geven. Nou, ik zou met die beelden, ik zou ze primetime uitzenden en ze aan de hoogste boom. Want het is, weet je, zeker ook omdat je vaak ziet, maar ik weet hoe het hier is gegaan, dat de reactie vanuit de OM,
ja,
vanuit de politie, hè, om op dit soort excessen, om dat zeg maar te, tegen te gaan, die is meestal nogal beperkt.
Nee, het venijn zit hem ook niet zozeer in die uitzending, als wel dat de betrokken regisseur die we eerder hier hebben genoemd, die dag ook in de Telegraaf reageerde en zei, ik sta 100% achter dat verhoor van mijn collega's. We hebben de gezichtsuitdrukking van die studenten gezien. Als een verdachte zo hard liegt als zij doet, dan mag er best druk op zo'n persoon worden uitgeoefend. Er klopt niets van het onderzoek door die zogenaamde deskundigen in Maastricht. En over jouw cliënten werd gezegd, die studenten komt uit een rijke familie. Haar vader wilde natuurlijk niet dat zij met haar studie moest stoppen. We kunnen alleen niet bewijzen dat er mensen zijn omgekocht. Dat zijn pittige beschuldigingen in de grootste krant van Nederland. Ik denk dat toen jij dat las, dat je ook wel even dacht, zo, dat, hè?
Wat gaan we
hiermee doen?
Ik denk, als Brinkman oorlog wil, dan kan hij het krijgen.
Ja.
Hij kijkt dan, houd het op. Die zaak is in publiciteit gekomen. Dus ik heb cliënten erover gebeld. Ze zeggen, ja, wat wil je verder doen? Jij zegt, we moeten alles doen wat noodzakelijk is.
Ja.
Ik zeg, nou ja, ik heb al die klacht ingediend. Dus we zullen even moeten afwachten wat daar het gevolg van is. Maar ik ga in ieder geval wel mijn visie in ieder geval op mijn website geven wat er is gebeurd. Maar het is een rare dynamiek die dan optreedt. Hè. Ik ben het wel met Chris eens. Hè. Als je gewoon een klacht indient, nou ja, 99 van 100 gevallen, vind ik dat daar buitengewoon weinig mee gebeurt. Maar hier werkt het. Bleek het uiteindelijk ook wel zeggen, de boemerang te werken, hoor.
Ja, want de Amsterdamse politie heeft hier eigenlijk gehandeld. Want de hele kwestie heeft geleid tot disciplinaire stappen tegen de bewuste agenten. Ze zijn allebei bestraft met voorwaardelijk strafontslag. Was jij daar content mee met die uitkomst?
Nou, het heeft echt lang geduurd, hè. En die onvermeld later, hè, dat John de Heuvel ook twee weken later met een column kwam in de Telegraaf. Volledig met het verhaal van Brinkman. Waar echt helemaal niets van klopte. Van het hele stuk klopte niks. Maar wat 100% was geschreven ter ondersteuning van Brinkman. Hè, dat de politie eigenlijk die hele zaak niet op wilde pakken. Maar dat er was geklaagd bij de politie pas, hè, dat ze met iets wilden doen. Allemaal onzin. Hè? Het bleek dat notabene een van die drie regisseurs bevriend was met de ouders van het slachtoffer. Dat is de reden waarom zich even persoonlijk mee ging bemoeien, inderdaad. Ja, en de politie heeft daar ook uiteindelijk werk van gemaakt. En ik moet gewoon absoluut bekennen of erkennen, hè, dat ze daar gefundeerd en degelijk werk van hebben gemaakt. Hè. Daar heb ik ook wel anderhalf jaar over gedaan.
Maar goed, dat moet natuurlijk.
Maar er kwam een vernietigend rapport uit, inderdaad, waarin ik in mijn klacht in alles gelijk heb gekregen. Eén, dat er van verregaande mate van tunnelvisie sprake was. Hè, dat er ja, min of meer in strijd met de waarheid op meerdere punten onjuist was geverbaliseerd. Naar het andere punt, hè, daar kreeg ik gelijk in. En dat getuigde van een vergaand onprofessioneel handelen, wat vergaande consequenties moest hebben, inderdaad, voor wat betreft rechercheurs. En dat leidde inderdaad ook tot het voorwaardelijk ontslag.
Maar uiteindelijk heeft het, zou je ook kunnen beargumenteren dat het systeem, zij het rijkelijk laat, wel gewerkt heeft, omdat de gerechtelijke dwaling, die hier toch angstig dichtbij was natuurlijk, dat is niet gebeurd.
Nee, maar de schade is wel beneden.
Weet je, wat
er zijn natuurlijk een aantal van die veiligheidspallen. En uiteindelijk werkte er één.
Nou ja, maar weet je wel wat niet werkte? Namelijk het feit dat de echte dader, die notabene het feit had bekend, die is niet vervolgd. Ja. En het slachtoffer heeft niks.
Nou ja, en ook toch wel de schade bij mijn cliënten, weet je. Die heeft echt een traumatische gebeurtenis achter de rug. Is echt wel ernstig geschaad in haar vertrouwen gewoon in de politie. Die is gewoon verneukt gewoon door die rechercheurs. En het was ook haar beeldenis, hè, dat op al die websites stond. Hè.
Dat ook nog eens.
Dat heeft de politie goed gedaan, hoor, leiding van
Dutiel uiteindelijk. Ik kon dat niet meer terug.
Nee, ik ben een half jaar bezig geweest met de politie om ervoor te zorgen, hè, dat al die beelden van het internet zouden worden gehaald.
Maar dat
hebben
ze ook goed netjes gedaan.
Ja, nee, en uiteindelijk, weet je, mijn cliënt had de wens ook om nog met die rechercheurs te praten. Zo heb ik dat ook voorgesteld aan de leider van het onderzoek, Olivier Dutiel. En eentje daarvan, slecht één, moet ik misschien wel zeggen, was daar wel toe bereid. Dus dat heeft tot een soort mediation gesprek geleid.
Oh.
Waar mijn cliënt uiteindelijk heel erg blij mee was.
En was daar ook een soort spijtbetuiging?
Ja, een volledige mea culpa.
En dat vind ik dan ook, wel sterk, hè?
Zeker.
Dat vind ik wel sterk.
Het kan wel, hè?
Sorry uitleg, zeggen is...
Maar die man, die desbetreffende regisseur, die gaf ook echt aan, weet je, ik geloofde heilig in jouw schuld. Er lag een 100% ja. erkenning. En ja, ik geef wel toe, hè, dat verhoor van jou, dat is niet zo netjes gegaan. Maar wij dachten wel dat we er stevig in mochten gaan. Want dat, we dachten dat jij de dader was.
En dat, raakt, nou, en dat raakt natuurlijk ook ergens natuurlijk dat, dat...
Maar ook, Wouter, ook de angst toen ze... Hè, hij zei, ja, op een gegeven moment ben ik toch aan het twijfelen eigenlijk geslagen. Ja, kun je dan nog op je schreden terugkomen? Hè? Kun je dan, durf je dan te erkennen dat je iemand tot een valse bekentenis hebt? Nou, min of meer gedwongen.
Ja. Dankjewel Bart Zwier voor dit verhaal. Dankjewel voor je komst. Dank
voor de uitnodiging.
Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. En verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.